Het zijn echt mensen die op de vlucht zijn voor een regime in eigen land. En alleen uit dat oogpunt zou ik al zeggen van heet ze welkom in Bokstel.
Welkom beste luisteraars bij deze podcast van de gemeente Bokstel, die onder het motto meewerkend Bokstel veel mogelijk maakt.
En mijn naam is Victor Fijneman, ik ben gemeentesecretaris van Bokstel en ik mag dit fraaie gezelschap begeleiden in het gesprek over de crisisnoodopvang in Bokstel.
En vandaag hebben we een gesprek met de meest betrokken personen bij de crisisnoodopvang en die wil ik als eerste aan jullie voorstellen. Laten we beginnen bij Yvonne van As. Welkom.
Ja, dankjewel.
Kun je even toelichten wie je bent en wat je zoal gedaan hebt bij de crisisnoodopvang?
Zeker. Ik ben Yvonne van As en binnen de crisisnoodopvang heb ik het onderwijs gecoördineerd. Zowel het primaire basisonderwijs, die zaten op Velder zelf op school, als de middelbare school. En dat hebben we in samenwerking met de scholen gedaan. De basisschool in Liemte en de middelbare school in Bokstel.
Heel mooi. Verder aan tafel Ines van Geels.
Dankjewel. Ik was projectleider. Want? Want inmiddels is het zo goed als afgerond. Bewoners zijn vertrokken en we zitten alleen nog in de opruimfase.
Mooi. We gaan dadelijk even verder kijken naar de start, het wonen op Velder en uiteraard ook de afronding. Maar niet voordat wij ook de derde gast hebben voorgesteld, in ieder geval zichzelf heeft voorgesteld, de heer Van Meijgaarden.
Nou, in dit geval gewoon Ronald. Want zo is het in Bokstel, noemen we iedereen bij de voornaam. Als burgemeester is bij mij op een bepaald moment de vraag is langsgekomen van of het mogelijk was om te kijken naar opvang van vluchtelingen. Het is heel lastig om dat in kleine groepjes te doen. Dus was al snel de vraag, kunnen we het in de regio een beetje gezamenlijk bundelen? En dan kijken wat er kan. En omdat er toevallig op dat moment ook een vraag vanuit een van de ondernemers lag, of die zijn locatie kon inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Toen heb ik erover nagedacht, dacht ik van nou, als het vanuit de bevolking zelf ook komt, dan is er wellicht een mogelijkheid om iets meer te doen. En toen ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden.
Mooi. Eén ding zijn we denk ik vergeten om toe te lichten. Ronald, jouw rol in de gemeente Bokstel is die van?
Ja, ik ben burgemeester. Kijk, in deze gemeente. Ja, dat verklaart ook natuurlijk direct de vraag van hoe komen ze dan zomaar bij je? Nou, in dit geval omdat er een overleg is tussen alle burgemeesters in de regio. Als het gaat om problematiek die op dat moment speelt in het land. En zoals we allemaal op tv hebben kunnen zien, speelde op dat moment de problematiek met de overloop die er was bij Ter Apel en de onmogelijkheid om de mensen op een fatsoenlijke manier op te vangen.
Dus ik kan dat samenvatten als de humanitaire crisis heeft ertoe geleid dat er een besluit in Bokstel is genomen.
Was voor mij in ieder geval een trigger om te kijken van kunnen wij in Bokstel wat harder lopen, maar ook omdat ik het gevoel heb dat Bokstel wel een gemeente is waar het bij past.
Kun je iets vertellen over het proces richting die besluitvorming?
Ja, die was een beetje directief en misschien ook wel een beetje autocratisch. Maar het was midden in de zomer dat de vraag zich voordeed of gemeenten opvang konden bieden, crisisnoodopvang konden bieden aan vluchtelingen. Dat is ook het moment waarop een gemeenteraad wat minder makkelijk bereikbaar is, waar colleges niet vanzelfsprekend altijd doorgaan om te overleggen. Dus ik heb er goed over nagedacht. En tegelijkertijd wist ik ook van dit soort dingen moeten snel. Het is niet voor niets een crisis. En dat betekent dat je gewoon knopen moet doorhakken en dat je dan niet altijd met iedereen kan overleggen. Dus ik heb wel de thermometer in de samenleving gestopt. Dus gekeken van past het? Zou het mogelijk zijn? En natuurlijk met wat mensen overlegd. Maar uiteindelijk heb ik het gewoon bij mezelf gehouden. Ook uit de ervaringen die ik in het verleden had met het neerzetten van een asielzoekerscentrum, of in ieder geval een locatie waar je mensen opvangt. En toen besloten van, nou, het is haalbaar naar mijn idee, dus we gaan met de organisatie zoeken en onderhandelen om te kijken of we het door kunnen zetten. En op het moment dat we zeker weten dat we het allemaal kunnen regelen, dan ga ik ermee naar buiten en dan gaan we de mensen informeren en meenemen in de rest van het proces.
Die thermometer heeft goed gewerkt, denk ik. De omwonenden betrekken was denk ik stap 2 na het besluit. Ines, kun jij iets vertellen over hoe wij de bewoners van het landgoed en de directe aanwonenden geïnformeerd hebben?
Ja, we hebben ze eerst geïnformeerd over het besluit. En vervolgens hebben we een klankbordgroep opgericht met mensen die daar op velden wonen. En daar hebben we regelmatig mee gesproken. Die hebben ook meegedacht in hoe een aantal belangrijke dingen op velden gerealiseerd moesten worden. Maar ook vooral hoe het voor hun, hoe het ook voor hun prettig kon zijn. Ondanks het feit dat daar ineens 450 bewoners kwamen. Nieuwe bewoners kwamen midden op het veld.
Oké, dus jullie zijn gaan communiceren over het besluit. De betrokkenheid hebben jullie geregeld. Hoe heeft zich dat geuit in de bewoning, in de periode dat er daadwerkelijk 450 inwoners extra op velden waren? Zijn er activiteiten ontplooid met de buurt of met vrijwilligers uit de buurt?
Ja, we hebben behalve de bewoners betrokken, dus de bewoners van het landgoed erbij betrokken, hebben we eigenlijk van het begin af aan ook een groep vrijwilligers gemobiliseerd. Een van de mensen die op de bewonersavond aanwezig was, was ook heel actief in het werven van vrijwilligers. Om ook op die manier breed draagvlak binnen Liemte te creëren. En daarnaast hebben we ook aan de binnenkant, dus zeg maar bij de bewoners zelf, betrokkenheid gecreëerd en uitleg gegeven dat ze op een particuliere plek wonen met respect voor de omgeving en de natuur. En dat ook hun daar bewust van gemaakt door wandelingen door de natuur te maken en ze daarop te wijzen. Dus op allerlei manieren hebben we moeite gedaan om begrip te creëren en volgens mij is dat goed gelukt.
Dat is goed gelukt.
Ja, ik denk dat ik daar ook nog wel een aanvulling op heb, want wat misschien wat minder uit naar voren kwam aan het begin, is dat we natuurlijk gestart waren met de opdracht vanuit het Rijk om 225 mensen op te vangen. En die is tijdens het proces verdubbeld. Dus toen werden het ineens 450. Nou, en dan is dat natuurlijk voor de omwonenden wel heel erg veel. Dus dat draagvlak was enorm belangrijk. Terwijl je ook weet dat een heleboel mensen het eng vinden. Het is iets wat ze niet kennen. Culturen die ineens bij je voordeur voorbij komen waar ze totaal niks mee hebben. Dus hoe ga je dat oplossen? En ik denk dat het allerbelangrijkste in zo'n proces is, en daar zijn Ines en al haar medewerkers enorm goed in geslaagd, is om heel goed te luisteren en niet te oordelen. Dus iemand die het niet wilde, was het ook goed. Alleen je gaat wel met ze in gesprek waarom ze het niet willen en wat de angsten zijn die er eventueel achter zitten, om te kijken of je daar een oplossing voor kan bieden. Nou, en dat is heel erg goed gegaan in ons geval. En daardoor denk ik dat het uiteindelijk toch een succes geworden is. En waardoor we goed hebben kunnen starten zonder al te veel problemen. Dus het serieus nemen van mensen en het goed luisteren naar daar waar de problemen ervaren worden of de problemen gezien worden. Want je weet natuurlijk dat iets wat je niet kent, je kan je ook niet iets van vinden. Maar ja, blijkbaar werkt het toch zo dat mensen dat wel vaak zo voelen als zijnde van eng.
Klinkt als een goede voorbereiding. Tijdens de rit denk ik dat jullie ook heel veel hebben meegemaakt. Een van de geheimen die ik heb vernomen van het succes van over het succes van de crisisnoodopvang is dat er toch een soort community gebouwd is. Yvonne, kun jij daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, ik denk dat het ook wel deels heeft meegespeeld dat ze dus op een landgoed een beetje achteraf zaten. Hè? Dat ja, kan je ook zien als een nadeel, want ze zaten dus niet midden in een dorp of stad. Maar daardoor merkte je wel dat er gewoon ook heel veel binnen, het was eigenlijk bijna gewoon een soort eigen dorpje wat er ontstond. Je merkte dus ook, er is voor gekozen om dus op de locatie zelf bijvoorbeeld een school in te richten. Maar er werd ook heel veel door activiteitenbegeleiders op het terrein georganiseerd. En na verloop van tijd kwam ook Movement Underground kwam daarbij om de hoek kijken. Die stichting, die heeft ook op Lesbos en zo actief is. Die heel erg als uitgangspunt hanteren van, hè, zorg nou dat je met de bewoners zelf, hè, die daar zitten, die hebben ook allemaal hun eigen talenten, gaan met elkaar aan de slag. En gaan met elkaar zorgen dat je het draaiende houdt. En daardoor zijn er ook heel veel mensen actief geworden. Van zowel de vrijwilligers, als betaalde mensen, als de bewoners zelf. En dat heeft denk ik wel tot een succes geleid.
Dat kun jij beamen, Ines?
Ja, dat kan ik zeker. We hebben uiteindelijk 120 mensen van de bewoners die meededen als, wij noemden dat dan ook vrijwilligers. Die hielpen met de afwas, die hielpen met schoonmaken, die hielpen met het terrein opruimen, zowel binnenterrein als buitenterrein. In het begin hebben we dat aangejaagd en op een gegeven moment deden ze dat ook zelf. Dus zowel de community die we buiten hebben weten te bouwen, wisten we ook binnen de hekken op te bouwen. Nou, en als dat dan resulteert in 120 mensen die uiteindelijk meedoen, dan denk ik dat je dat best als een succes kunt beschouwen. En een ander aspect wat we ingebracht hebben, als ik nog even de opmerking over het luisteren naar in kan brengen, dan hebben wij ook bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Waarin we in eerste instantie mensen ook opgeroepen hebben, waar ben je niet tevreden over, wat wil je anders? En ze daar natuurlijk ook gedeeltelijk waar mogelijk in tegemoet zijn gekomen. En daarnaast natuurlijk ook gebruikt hebben om af en toe wat regels aan te scherpen. En dat begon ook met een heel klein groepje. En uiteindelijk hadden we denk ik ook 150 man in de zaal zitten, waarmee wij in allerlei talen en in groepen die bijeenkomsten hielden.
Klinkt goed. Deze podcast die maken we natuurlijk ook om een soort overdragsdocument ter beschikking te stellen aan opvolgende gemeenten. Want de doelgroep gaat verkassen, is inmiddels sinds gisteren de laatste bewoner is inmiddels vertrokken. Als je nou eens kijkt naar wat voor invloed je eigenlijk kunt hebben als gemeente op de doelgroep. Hoe is dat gelopen, Ines?
In het begin, zoals op iedere plek, was iedereen heel erg bang voor de doelgroep alleen komende mannen, zal ik maar zeggen. Het liefst wil iedereen gezinnen hebben. Daarom hadden wij ook ingestoken op het onderwijs goed te regelen, activiteiten goed te regelen. Nou, we zaten natuurlijk ook in de winterperiode, dus de grootste uitdaging is ook wel hoe ga je om met verveling. En als je dan een groep van 18, 19, 20, begin 20 mannen hebt die uit allerlei plekken komen, dan geeft dat niet meteen een heel rustig gevoel. Aanvankelijk konden we starten met groepen over te nemen van locaties die gingen sluiten. En daarna hebben we eigenlijk hele mooie mixen gekregen en hebben we ook ervaren dat het juist de kracht van een mix is. Dus een aantal families, maar zeker ook stellen, zeker ook alleen gaande mannen van alles, dat het juist de kracht is en het heel mooi maakt. En dat ze elkaar ook helpen en ondersteunen.
Mooi. Ik ga even naar Yvonne. Het onderwijs is een van de speerpunten geweest op Velder. Overal zijn tekorten in het onderwijs, horen we dagelijks. Hoe hebben we dan toch voor elkaar gekregen om voor de doelgroep, de jongsten, maar ook de doelgroep vanaf 12 jaar, passend onderwijs te realiseren in deze korte termijn?
Ja, nou, dat was af en toe ook wel een uitdaging, moet ik zeggen. Maar het begon erbij dat we echt met zowel de basisschool in Liemt als dus de middelbare school hier in Bokstel, ja, was het al meteen van, we gaan dit gewoon regelen met z'n allen. En schouders eronder, maar ja, die hadden natuurlijk ook geen leerkrachten op de plank die niks aan het doen waren. Dus we hebben eigenlijk heel snel gezorgd door gewoon echt een simpele advertentie in de kranten te zetten, lokale kranten. En ik denk dat daar de kracht van was dat die advertentie echt heel laagdrempelig was. Dus niet een hele serieuze vacature, maar gewoon echt, jongens, wie kan er komen helpen? En daar kregen we ook heel veel reacties op. En dat was van gepensioneerden, studenten, mensen die één ochtend konden, mensen die heel veel konden, van alles door elkaar. Toen hebben we daar een informatieochtend voor georganiseerd. Waarbij we ook gewoon hebben verteld, ja, de eerste groep mensen is net op Velder gekomen. We hebben een lokaal, zijn we aan het inrichten, maar voor de rest weten we nog helemaal niks. We weten niet hoeveel kinderen, hoe oud, hoe ze heten, waar ze vandaan komen, weten eigenlijk niks. Maar wie durft er om mee te gaan en wie durft er te gaan? Wie gaat er mee kijken en inventariseren van hoe gaan we dit aanpakken? En wij hadden wel het geluk dat een aantal mensen gereageerd die gewoon echt een goede onderwijservaring hebben. Sommigen ook een achtergrond met niet-Nederlandse kinderen. Dus we hadden al vrij snel een aantal mensen die inhoudelijk ook heel goed mee konden denken over een onderwijsprogramma. En het ging gewoon als in een sneltreinvaart. De eerste dag was het één grote chaos. Liepen alle kinderen binnen. We moesten iedereen inschrijven. En er liepen moeders met 6 kinderen die wij allemaal op elkaar vonden lijken. Dus wij wisten helemaal niet wie bij wie hoorde. Aan het einde van die week kwam ik binnenlopen. En waren er een ondermidden bovenbouw. Iedereen had een eigen stoeltje. Het was ontzettend snel hoe daar een structuur werd neergezet.
Heerlijk. En Ines, het succes van het onderwijs op de middelbare schoolleeftijd. Hoe is dat tot stand gekomen?
Nou, dat is eigenlijk ook aan het begin tegelijkertijd toen we met het basisonderwijs zaten, zijn we ook met voortgezet onderwijs aan tafel gaan zitten. En die hadden toevallig nog wel een plek ergens waar ze die ze vrij konden maken. En dat was ook prettig dat dat niet op de locatie zelf was. Dus die kinderen gingen naar een andere plek toe en daar was eigenlijk dezelfde ontwikkeling als wat Yvonne net schetste. En die werden dan 's ochtends met de bus weggebracht. En die kwamen met de bus weer terug. Dus dat was ook een hele bijzondere ervaring.
Ook fraai geregeld. Ik kijk even heen, om me heen naar de vragen die zijn binnengekomen door geïnteresseerden en direct betrokkenen bij de crisisnoodopvang. Ik heb een live vraag die komt binnen van Rijn.
Een vraag die ik jullie zou willen stellen is als volgt. Tijdens onze bewonersavonden heb ik aangegeven dat het ontzettend gaaf zou zijn als Boksel de ambitie zou hebben om dit zo goed te doen dat nadien de rest van Nederland zou zeggen, zoals het in Boksel is gegaan, zo zou het overal moeten gaan. En de vraag die ik aan jullie heb is, nu we in de afrondende fase zitten, hoe hebben jullie het in godsnaam voor elkaar gekregen om die ambitie te realiseren?
Wie kan ik daar het woord over geven? Misschien de burgemeester.
Als we dat zouden weten, dan zou het overal fantastisch gaan. Hè? Dan, ik denk dat het meest belangrijke is om de mensen gewoon goed te informeren. Duidelijk te informeren. Ze serieus te nemen. En vooral ook aan de slag te gaan met hetgeen wat er bij hen speelt. Dus van waarom wil je iets niet? Wat kunnen we eraan doen om dat beter te maken doordat je er anders aan gaat denken. Dat is één. Dus dan heb je een basisdraagvlak. En de rest is denk ik heel goed luisteren naar de mensen zelf die gevlucht zijn en die je opvangt. Wat voor hen belangrijk is om het te laten werken en daarmee te werken. En dat ze dus zelf niet zeggen, maar die verveling, weet je, die kan je zelf bedenken. Dat als je de hele dag op een locatie zit omdat je niks mag, dan moet je zaken bedenken om ze bezig te houden. Nou, en dat hebben wij vanaf het begin gedaan. Met movement on the ground uiteindelijk. Zelfverantwoordelijkheid te geven, zodat ze mee gaan werken. En dan krijg je een community wat kan gaan werken. Want je moet het altijd maar afwachten. Zekerheid heb je nooit. Maar als je allemaal de schouders eronder zet en elke dag met veel plezier weer aan de slag gaat om het beter te doen dan de dag daarvoor, dan denk ik dat het succesvol wordt.
Ik heb hier ook een paar mooie foto's voor me liggen van de activiteiten. Dus wil iemand er eentje uitpikken om eens aan te geven hoe de verbinding met Boksel zelf tot stand is gekomen? Een willekeurige foto pak ik hier van het hockeyteam. Van ongetwijfeld de bewoners die onder begeleiding hockeyles hebben gekregen in Boksel. De vraag wordt spontaan doorgegeven aan Ines.
Er waren natuurlijk allerlei andere verenigingen, bedrijven die heel graag ook iets voor deze community wilden doen.
Mooi, dus veel activiteiten georganiseerd. Ik zie nog meer sportfoto's, zoals de Velder Cup, voetbaltoernooi in de zaal. De aanwezigheid van de burgemeester op diverse momenten. Meneer de burgemeester Ronald, wat was voor jou het meest leuke moment om Velder te bezoeken?
Nou, het gekke is, ik heb niet echt een voorkeur. Ik vond het elke keer weer indrukwekkend en leuk. Dus natuurlijk was het heel grappig om voor een groep die eigenlijk helemaal niet opgevoed is met kerstmis, om daar als kerstman natuurlijk rond te lopen. Ik had gelukkig goede assistentie van een rendier. Maar het was een hartverwarmende bijeenkomst om te zien van ja, dat zelfs dat soort kleine dingen in onze ogen voor die mensen natuurlijk gewoon afleiding bood. En eventjes het moment van vergeten, denk ik. En dan is het fantastisch te zien hoe ineens iedereen zich op de patat stort. Ik denk dat ik dat misschien nog wel het mooiste vond, omdat het het minst verwacht was. Hoe alle kindertjes met zakken patat rondliepen en zich gewoon helemaal vol zaten te stoppen. Ja.
Mooi, mooi, mooi. Ik heb ook een grote pot met vragen van geïnteresseerden rondom Velder. Ik mag willekeurig een vraag trekken. Om te zien. En daar komt hij aan. Om te zien dat er ook mensen zijn geweest aan de voorkant die zich zorgen hebben gemaakt over de veiligheid onder andere. En over de mogelijkheid van een hoop klachten door direct omwonenden. De vraag luidt dan ook, zijn er klachten binnengekomen over overlast?
Hey, kijk mij aan, dus ik zal kijken of ik een goed antwoord kan geven. Er zijn niet of nauwelijks klachten binnengekomen. Heel in het begin is er een keer een klacht binnengekomen omdat er een bouwlamp niet goed gericht stond. Dus die stond op het slaapkamerraam van een van de omwonenden. Nou, daar is een klacht over gekomen. Er is één keer een klacht gekomen van iemand die zei, ik kwam een bewoner tegen van Velder. Dus een bewoner, een asielzoeker, zeg maar. En die zat aan mijn kinderen. Maar dat was gewoon enthousiaste begroeting. En die mensen zijn wat fysieker. Dus dan wordt dat al heel snel door ons Nederlanders misschien wat anders geïnterpreteerd. Maar wat tekst en uitleg, een stukje begrip over en weer heeft heel veel gedaan. En dat waren ook de enige klachten die er zijn geweest. Als het woord klacht daar nog een naam heeft.
Oké. Duidelijke toelichting. Eigenlijk geen noemenswaardige overlast.
Nee. Nee.
Behalve wat afstemmingszaken die in het, ja, wel haast ook nog het niet-menselijke deel liggen. Ik kijk naar de live-melding van Amandi. Amandi heeft gewerkt als locatiecoördinator op Velder en stelt ook een vraag.
De volgende vraag wil ik graag stellen. Ik heb op CNO Velder gewerkt als locatiecoördinator. En in het begin was het heel erg zoeken, terwijl er een handboek is hoe je een CNO vormgeeft. Welk advies zou gemeente Boksel andere gemeentes kunnen geven over de opvang en zorg van vluchtelingen, zodat ze niet opnieuw het wiel hoeven uitvinden?
Ja, nou, ik denk dat er al een aantal gegeven zijn in de afgelopen paar minuten. Dat is bijvoorbeeld dat je goed gewoon, ik denk iedereen wil zich gehoord voelen, hè, dus dat is denk ik van belang. Ik denk ook wel goed personeel, hè, dat je een aantal mensen hebt die daar enthousiast aan de slag gaan, zowel inderdaad voor activiteiten. Ik denk dat het heel handig is als er een goede structuur aanwezig is. Structuur in de vorm, in mijn geval dan, hè, dat er school was. Elke dag konden die kinderen daar naar school en die kwamen gewoon elke ochtend om 9:30 met z'n allen aangerend. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, sommigen moest je ook 's ochtends nog wel uit bed trekken. Hè? Maar zeker dat soms wat oudere kinderen. Maar dat ze daar heel enthousiast naartoe gingen. En dat gaf ook bijvoorbeeld voor de ouders wel heel veel rust. Hè? Want die met het idee dat die kinderen ook iets leren. Ze willen heel graag onderwijs. Uiteraard, dat wil denk ik elke ouder. Dat is denk ik ook een ding wat heel goed heeft gewerkt. Ja, zijn er nog meer? Kijk even naar Ines. Of,
ja, toch even over het onderwijs dan. Ja. De kinderen zijn verhuisd inmiddels.
Ja.
Hoe gaat het met de overdracht van de voortgang van een kind? Of waar die staat op dit moment in het onderwijs?
Ja, nou, wat we sowieso hebben gedaan is dat we dus elk kind had bij ons een map. Zowel op op de basisschool als op het voortgezet onderwijs. En in die map hebben we eigenlijk alle spulletjes bewaard die ze hebben gemaakt. Niet alleen maar de creatieve dingen, maar ook gewoon de werkboekjes die we hebben gebruikt. En daarin hebben we ook voor elk kind een overdrachtsformulier gedaan. Die hebben we overigens ook digitaal. Dus we hebben van elk kind een overdrachtsformulier gemaakt van hoe is dit kind sociaal-emotioneel? Waar staat hij? Wat hebben we met ze behandeld? Hoe gaat het met lezen, met rekenen, met omgang? Zijn er trauma's of bijzonderheden te melden? De kinderen die werden ingeschreven op de basisschool of de middelbare school. En zodra ze dus naar een andere locatie gaan en een andere school ze inschrijft, dan krijgt de nou, de oversteek in Liemt ofwel het Baanherencollege hier, krijgt dan een melding van er is een leerling uitgeschreven. En daar kunnen we dan dus ook alle overdrachtsinformatie nog naartoe sturen. Dus dan hebben ze het ook digitaal. Want zeker die kleintjes, die lopen met papieren. De vraag is of de ouders helemaal snappen wat ze dan hebben proberen uit te leggen, maar of dat altijd goed overkomt. Dus dat doen we ook nog digitaal.
Jullie werken in ieder geval aan de zorgvuldige overdracht.
Ja, ja, nou ja, het is ook wel van belang. Ja.
Mag ik misschien nog een toevoeging doen op de vraag die ingekomen is van Amandi? Want ik denk dat het wel een hele terechte vraag is. Het gaat vaak een hele korte tijd. En voordat je goed doorhebt waar je allemaal over na moet denken en hoe je iets op moet zetten, is eigenlijk de tijd al om. Dus het van elkaar leren is best wel lastig in die korte tijd dat je dat iedere keer moet doen. En als je dan denkt, nou, ik neem het over en ik denk er niet over na, dan kom je bijvoorbeeld met een concept wat in de zomer ontwikkeld is en wat in de winter nu uitgevoerd moet worden en waarbij er dan weer nieuwe problemen komen waar de vorige niet over nagedacht heeft of in ieder geval niet mee geconfronteerd is. Dus het is een hele goede vraag en ik weet het ook niet zo goed. Eenvoudige dingen kun je heel makkelijk kopiëren en doorgeven, maar de echte ingewikkelde dingen blijven moeilijk zolang alles op de korte termijn moet.
Het is ook zo dat je aan het begin, je bent en de bewoners zijn nieuw, maar ook al het personeel. Iedereen is eigenlijk nieuw en moet bedenken van welke rol heeft iedereen? Hoe werk je met elkaar samen? En je merkt dat ook wel intern, zeker de eerste 3-4 weken, dat veel chaotischer verliep. En het was echt learning on the job. Het was echt elke dag van, oh ja, oké, dit werkt wel, dit werkt niet. Wie is nou ook alweer waarvan? Hoe gaan we dit aanpakken? En je merkte echt wel dat eigenlijk pas na een aantal weken, het was het begin, want het klinkt nu, het is hartstikke goed gegaan, maar het was ook op sommige momenten natuurlijk hartstikke chaotisch en dat we dachten, hoe gaan we dit nou weer oplossen? Maar ik denk wel dat door dat elke keer weer aan te passen en gewoon dag voor dag te kijken, heeft dat wel, na een week of 3-4 merkte je wel dat er echt een duidelijke structuur kwam en dat iedereen ook een beetje wist wat hij aan elkaar had. Ja, maar het probleem met dat hele korte opvang is natuurlijk wel dat dan inderdaad al bijna de helft van de tijd bij wijze van spreken is verstreken.
Ja, dat is natuurlijk ook precies de reden waarvoor we geen crisisnoodopvang meer willen. Je wil die mensen gewoon een rustige basis geven. Nou, dat start in eerste instantie met een private slaapplek helemaal voor jezelf waar je terug kan trekken. Eten en drinken en dan wat activiteiten voor overdag. En dan probeer je te continueren en verder uit te bouwen. Want je wil ze aan de andere kant ook een beetje voorbereiden al op de Nederlandse samenleving. Want uiteindelijk moeten ze daarin terecht gaan komen. En dan is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk in de pas lopen. Dus daar, ja, ik denk dat wat we kunnen doorgeven, dat we dat zeker door moeten geven. Dus dat die het anti-vervelingsbeleid wat je gaat voeren, dat belangrijk is om te zorgen dat mensen aan de slag gaan. Maar en dat deden wij met het zelf schoonmaken. Dat vond ik ook heel erg belangrijk. En dat heb ik de omwonenden ook gezegd. Ze komen hier niet in een hotel. Nee, ze komen hier op termijn om te wonen. Dat betekent ook dat de Nederlandse normen en waarden bij ze bekend moeten zijn. Nou, hoe praktischer je dat kan insteken, hoe mooier het is. Dus je zorgt voor je eigen sanitair op zo'n locatie. Nou, dat is met Movement on the Ground fantastisch opgepakt. Dus dat is een mooie eerste stap. Nou, de scholing. Niks zo belangrijk als toekomstperspectief voor die kinderen. Want daardoor worden de ouders ook blij. Kindertjes zijn rustig en dan krijg je een stabiele situatie. Dus vandaar dat scholing een hele belangrijke is. Dus alles wat we daaruit geleerd hebben, absoluut doorgeven. En voor de rest is net wat Ines al zei. Elke locatie is natuurlijk anders. De omstandigheden kunnen anders zijn. Zo ontdekten wij dat wij met zomerervaring naar een winterlocatie moesten. Waardoor we toch de kleine doucheruimtes hadden gebouwd. Dus dat moesten aanpassen. Dus nou, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Maar inmiddels zijn we nu zo ver, denk ik, dat in heel Nederland toch geacht wordt te weten hoe je een noodopvanglocatie inricht en hoe je daar een beetje mee aan de slag gaat.
En al die oplossingen die, ja, ik wou zeggen on the ground, maar in ieder geval in het werk zijn bedacht. Die hebben natuurlijk niet alleen kunnen vormgeven. De structuur van de organisatie was ook een dingetje in het begin, denk ik. Hebben we nog plezier gehad van ketenpartners op de crisisnoodopvang?
Nou, zeker. We hebben hulp gehad van COA. We hebben hulp gehad van vluchtelingenwerk. die weten natuurlijk ook heel veel hoe het op andere plekken gaat. En die hebben ons ook geholpen met tips hoe we dingen moesten aanpassen. Dat helpt ook heel erg. GZA bijvoorbeeld, ja, artsen.
Oké, en heb je ook nog samengewerkt met de veiligheidsregio?
Ja, veiligheidsregio, ook niet een onbelangrijke partner. Daar hebben we heel veel mee samengewerkt. Op momenten dat er, calamiteiten zijn, want we hebben dan weinig meldingen gehad, of helemaal geen meldingen gehad van overlast. Maar er zijn natuurlijk wel calamiteiten geweest. In de zin van heel veel regenval of hele harde wind. Of met name dingen die te maken hebben met klimaat. Waar je dan toch ineens ook voor het eerst voor komt te staan. En allerlei andere partijen klaar moeten staan voor het geval dat. En daar hebben we heel nauw samengewerkt met de veiligheidsregio. En die hebben daar natuurlijk heel veel kennis van.
Heel mooi, heel mooi. Er komt ook nog een live vraag binnen van Wies. Wies was onderwijsassistent op de basisschool van Velder. En die stelt een hele persoonlijke vraag aan Yvonne.
Nou, mijn vraag is voor Yvonne. En ik vroeg mij af met wat voor idee zij hier kan werken. En in hoeverre dit idee nu afwijkt nadat ze hier 4 maanden heeft gewerkt.
Ja, nou, ik kwam eigenlijk zonder idee. Want mijn ideekaart had ik dan dus wel weer bij me. Want je moest je ideekaart meenemen. Maar ik was toevallig, had ik op dat moment geen baan. En was wel een beetje aan het rondkijken. En toen vernam ik van, komt de crisis noodopvang. En toen heb ik me eigenlijk aangemeld via het Rode Kruis om mee bedden op te maken. Dus voordat de bewoners kwamen van, joh, help mee met bedden opmaken en de stapel bedden in elkaar zetten. Daar kwam ik in gesprek met onder andere iemand die dus de vrijwilligers aanstuurde. En daar hoorde ik van, we zoeken eigenlijk nog iemand die het onderwijs kan opzetten. Nou, ik heb helemaal geen ervaring, geen achtergrond uit het onderwijs. Ook niet met deze doelgroep. Maar ik zei, ik kan wel dingen regelen. Dus en ik heb tijd. Dus ik wil wel heel graag iets doen. En dat was volgens mij op maandag om 12:00. En volgens mij had ik 2 uur later al, weet ik veel hoeveel belletjes. Van, ja, jij weet dus alles van het onderwijs. En volgens mij zijn we de maandag erop gestart dan met de school. Dus het ging echt supersnel. Ik vond het aan het begin ook best wel spannend. Zeker met de eerste bewoners ook. Ik weet nog wel dat ik dacht, god, ja, hoe gaat dat lopen? Ik vond het best wel een beetje eng aan het begin. En dan merkte ik ook wel, ze hebben ook met PABO-studenten gewerkt of zo. Die hadden dat ook af en toe aan het begin wel van, ja, hoe gaat de sfeer daar zijn? Ik kwam daar net binnen waren net de eerste bewoners gearriveerd. En als ik er nou naar 4 maanden op terugkijk, is het echt, ja, het is zo ontzettend leuk geweest. Sowieso, ik vond vooral de bewoners, die mensen, de kinderen zo hartelijk. Als ik binnenkwam aan het begin kwam ik met vaak met dozen met spullen, omdat we nog aan het opbouwen waren. Nou, ze kwamen meteen aangerend en helpen met de spullen sjouwen. En zo'n warm gevoel had ik er al meteen bij. Dus voor mij was het een goede manier om zo te proeven aan en zowel het onderwijs als de als deze doelgroep. En het is mij heel goed bevallen. Maar ja, het is heel anders. Ja, ik had nooit willen missen. Maar ik had het is ook weer heel anders geweest dan dat ik van tevoren had bedacht.
Kun je ook nog aangeven wat jou persoonlijk heeft gebracht? Deze ervaring?
Ik denk wel dat ik binnen deze doelgroep wel zo wil blijven werken. En vooralsnog ga ik nu mee ook. Want de laatste bewoners zijn nu naar Schijndel, naar de gemeente Meijerijstad gegaan. Daar blijven ze wel langer. Maar daar ga ik ook mee helpen om het onderwijs mee op te zetten. Dus om daar een nieuwkomersklas in het primaire onderwijs op te zetten. En ook wel voor de middelbare school zal ik ook nog wel het aanspreekpunt blijven tussen de middelbare school en de locatie.
Mooi, dus jouw bijdrage gaat gewoon door.
Ja. Nou, ik vond het ook, ik mag het hier misschien niet hardop zeggen, maar ik vond het wel veel leuker dan de gewone kantoorbaan die ik had.
Nou, dat mag je hier best zeggen hoor.
Ja, dat is waar.
Daar kunnen we het nog een keer over hebben. Even iets anders. We gaan naar de tombola om te kijken welke interessante lezersvraag er nu weer naar voren komt. Ik zie hier een vraag binnenkomen. Dat is een wat zakelijke vraag. Ik richt me toch even tot de burgemeester Ronald. Ronald, wat doen we in Boksel met de inkomsten die wij hebben gekregen voor de opvang?
Nou, die is niet zo ingewikkeld. COA heeft natuurlijk aangegeven dat hij de kosten draagt. En het kwam natuurlijk ook voort uit het Rijksbeleid. Dus die worden één op één doorgeschoven.
Om de facturen te betalen die wij...
De rekeningen voor deze crisis noodopvang zijn voor kosten, zijn voor rekening van het Rijk.
Helder. Dat was een korte vraag. Ik kijk of er nog een leuke vraag tevoorschijn komt. Ook die is interessant, maar die ga ik toch aan Ines stellen. Kun je aangeven hoe de beveiliging georganiseerd was?
Ja, wij hebben best wel ingezet op beveiliging. Het terrein zat helemaal een hek omheen. En de toegang was ook gereguleerd. Dus je kon alleen maar binnenkomen na je ideeën te laten zien. En je werd ingeschreven. En dan mocht je naar binnen. Familieleden van personeel. Dus echt alleen maar mensen die er iets te zoeken hadden. Zodat het geen aapjes kijken werd. En we hadden iedere dag zo'n 12 mensen aan beveiliging lopen. Niet allemaal lopen, maar op verschillende plekken zitten en lopen. Om vooral te zorgen dat er rust blijft. Zowel binnen het terrein, maar vooral ook buiten het terrein. Dus van buitenaf naar binnen, dat het ook veilig was.
Dat is gelukt, denk ik.
Ja, dat is zeker gelukt. Daar zijn we uitermate tevreden mee dat we dat op deze manier gedaan hebben.
Oké, fijn. Ik ga naar de laatste vraag uit de tombola. En iemand stelt de vraag, hoe kunnen we de vluchtelingen meer betrekken bij de gemeenschap in Boksel? Ronald, heb je daar een visie op?
Nou, die wordt nu wel lastig, hè? Want de meesten zijn dus nu, ze zijn eigenlijk allemaal weg.
Nou, dan als tip voor de opvolgende gemeente.
Ja, maar het lastige is dat deze groep mensen mag nog heel weinig, hè? Omdat ze nog niet in de procedure zitten. Dus niet de status hebben die een vluchteling kan krijgen, dus dat ze aan de slag kunnen en mogen werken. Dat geldt voor deze groep nog niet. Dus dat maakt het wel wat moeilijker. Dus ik denk wel dat ze nu een ervaring hebben met Boksel. Dat het fijn is dat we ze in de omgeving hebben geplaatst waar ze kunnen wachten tot ze de procedure ingaan. En dan ook hopelijk in de regio blijven. En dan misschien weer terugkomen naar Boksel. Omdat daar natuurlijk nu voor een stukje basis en een stukje vertrouwen ligt. Allerbelangrijkst vind ik dat we niet aan die mensen moeten vragen wat ze kunnen doen, maar dat we aan onze eigen mensen in elk dorp in Nederland moeten vragen van, kunnen jullie vluchtelingen misschien eens wat meer open bekijken dan met het vooroordeel waarin jullie dat nu doen? Want we hebben allemaal een beeld van dat het mensen zijn die andere mensen lastigvallen, dat het gelukzoekers zijn, maar het zijn echt mensen die op de vlucht zijn voor een regime in eigen land. En alleen uit dat oogpunt zou ik al zeggen van, heet ze welkom in Boksel, laat ze meedraaien. We hebben er al een heleboel, we kunnen deze mensen ook makkelijk aan. En daar ben ik ervan overtuigd dat we een nog veel mooier Boksel gaan krijgen dan we nu al hebben.
Dat vind ik een prachtig betoog. Zit hier nog een boodschap in om de doelgroep van de vluchteling sneller te laten participeren in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of werk?
Ja, dat is een kreet die wij natuurlijk vanuit de regio-burgemeesters al lang doorgegeven hebben om daar wat meer vaart achter te zetten naar het Rijk. Ja, dat is wet en regelgeving waar wij verder geen invloed op hebben. Maar wat mij betreft liever vandaag nog dan morgen.
Duidelijke taal. Ik ga langzamerhand naar een afronding van deze podcast. Ik ga even terug naar een momentje, Ines. Ik denk in september of oktober toen je mij vroeg, wanneer zou jij tevreden zijn als... wat heb jij nodig om tevreden te zijn over de crisisnoodopvang op Velder? En mijn antwoord toen was, ik zou heel blij zijn als ik gewoon lachende kinderen zag. Dat heb ik zelf kunnen vaststellen, dus ik zou zeggen dat doel is enorm goed bereikt. Maar ik ga natuurlijk aan de meest direct betrokkenen vragen. Waar zijn jullie trots op als je terugkijkt op de 5 maanden intensieve voorbereiding, bewoning en afbouw van de crisis noodopvang in Velder. Wie mag ik daar het startschot voor geven?
Nou, ik wil best aftrappen hoor. Ik denk dat ik het meest trots ben op hoe we na alle aanlopen perikelen iets neergezet hebben wat in goede verbinding staat met de mensen eromheen. Wat ook een hele hechte gemeenschap is geworden. Dus de bewoners op Velder zelf. Maar ook het beeld wat we naar buiten toe hebben weten uitstralen. Dus we zijn ook in alles heel erg transparant geweest naar buiten toe. We hebben de pers heel veel toegelaten onder het mom van wij doen niks verkeerd. Iedereen mag zien wat wij doen. En dat heeft volgens mij heel veel vruchten afgeworpen. En daar mogen we trots op zijn met z'n allen.
Mooi. Yvonne, wil je daar iets aan toevoegen?
Ja, ik kom dan alsnog terug met de school. Want dat is gewoon... het was gewoon hartverwarmend als je ziet zowel... met hoeveel plezier alle kinderen daar zijn geweest. Maar ook zeker wat voor team daar heeft gestaan. Met een hele mengsel van alles en nog wat. Die met elkaar echt ook het idee hebben. Die elkaar helemaal niet van tevoren kenden. Maar echt ook een team hebben gevormd. En nou, de school, in ieder geval de basisschool, hadden de kinderen zelf de magische school genoemd. En het was ook echt een magische periode, denk ik, voor iedereen daar. Dus het was echt super bijzonder om mee te mogen maken.
Fraai. Ronald, tot slot. Waar ben je als burgemeester trots op?
Nou, eigenlijk ben ik altijd wel een beetje trots op van alles wat hier gedaan wordt. En want laten we eerlijk zijn, dit was best voor een gemeenschap als Boksel natuurlijk best een grote opgave. Om al die vluchtelingen voor de hele regio te huisvesten en dat ook op een goede manier te doen. Maar als ik moet zeggen waar ik echt trots op ben, dan denk ik op de mensen die het mogelijk gemaakt hebben dat ik mijn belofte aan al die mensen die bezorgd waren, heb kunnen waarmaken. Ze hebben zich veilig gevoeld. De mensen hebben een goed onderkomen gekregen. Ze hebben goed te eten gekregen. We hebben ze op een menswaardige manier opgevangen. Dus het totaalpakket, daar ben ik trots op. Maar dus het meest trots op de mensen die dat allemaal hebben gedaan en mogelijk gemaakt. En ja, daar bedank ik ze deze week ook voor, per kaart, per brief. Maar ik denk dat het nooit genoeg is om dat toch af en toe te zeggen. Dank je wel voor alle inzet die jullie gepleegd hebben. En dat stukje perspectief wat jullie deze groep mensen weer hebben gegeven. En laten we hopen dat het hele blije nieuwe Nederlanders gaan worden.
Met deze mooie afsluiting van de burgemeester Ronald van Wijngaarden komen we ook aan het einde van deze podcast.